In het verhaal was net aangekomen op het punt dat het interne proces van vrije keuze en de manier waarop we dat naar kunnen uiten in interactie met de omgeving had ik al beschreven. Ja, ik was nu aan het punt gekomen van onze waarneming daarvan. Ja, dus dat als het ware van de andere kant kunnen bekijken. En dat is waar we dan in de interactie zien dat er twee vormen van respons zijn uit de omgeving. Aan de ene kant zegt de vaste respons van de dode materie. Aan de andere kant de vrije respons van de levende wezens. En het is handig om daar een beetje een beeld bij te koppelen van een antenne. Zeg een staafantenne of een vlaggenmast, een stok die in de grond staat. Als je een antenne hebt die aan de bovenkant vrij is om te bewegen, een staafantenne, zeg een vlaggenmast, een stok, dan aan de bovenkant kan die vrij trillen, daar heb je alle vrijheid van dat systeem. Aan de onderkant zit hij ingeklemd in de grond. Daar kan hij niet bewegen. Maar dat houdt in dat bij die stok, bij die staaf, bij die antenne, aan de ene kant heb je de maximale beweging, de faseverandering is maximaal aan de buitenkant. Terwijl aan de andere kant van de stok is de maximale faseverandering aan de binnenkant. Dus we hebben daar te maken met die overgang tussen buiten en binnen. En het is wel handig om even die koppeling te zien tussen die staafantenne en de staafantenne zoals we die hebben in de staafmoleculen in ons lichaam. Want die doen hetzelfde. Dus moleculen die kunnen als een staaf trillen, zoals een vioolsnaar in een Stradivarius. En die kunnen op die manier trillingen transformeren. Zoals die vioolsnaar dat ook doet. Die kan dan een hogere harmonische nemen of een dubbel hogere harmonische enzovoort. Maar tegenover die staafmoleculen, zoals die bijvoorbeeld in ons lineaire DNA, hebben we ook de ringmoleculen, zoals we die ook hebben in ons circulaire DNA. En een ringmolecuul, die heeft het vermogen om juist een frequentie vast te houden. Dat is als het ware een eikfrequentie voor een bepaalde trillingsmaat. En daardoor kan je dus, er is een hele hoop te kraken daar.
Ik maak een zakje open.
Nee, oké. Dus die ringmoleculen,
ik ken de ringmodulator,
ja. Dus die houden trillingen vast. En in ons lichaam zie je ook, en dat is het werk van Rudy Labadie, dat ons lichaam maakt gebruik van ringmoleculen en staafmoleculen. Ook in koppelingen. Etherische olie zijn combinaties van die twee. Maar dat houdt in dat je de trillingen, variabele trillingen kan verwerken en vaste trillingen kan verwerken, maar die je kan koppelen en ontkoppelen. En ik haal dat hierbij, want in de interactie tussen onze omgeving, in interactie met onze omgeving, hebben we als het ware in de omgang met de materie te maken met die ringmoleculen. Daar hebben we een vaste reflectie. En in de omgang met de levende wezens hebben we te maken met die staafmolecuul. Daar hebben we een variabele reflectie. En dat zijn dus de principes, de basisprincipes waarmee we als het ware het handvat hebben om onze relatie in en met onze omgeving te kunnen moduleren. Dus dat is waar we in de interactie de keuze kunnen hebben hoe we ons gaan polariseren ten opzichte van de omgeving. Gaan we reageren op de reflex en de dode materie? Of gaan we reageren op het bewustzijn en de vrije keuze? Een hele hoop mensen die lopen vast in hun gebrek aan het kunnen moduleren tussen die twee. Die kunnen niet goed kiezen tussen de twee. Ik had dat beschreven in het verhaal van de Bones of Belief. Waarin je kan zien dat op dezelfde manier als cellen botopbouw maken, heb je ook dat cellen overtuigingen maken. Dus in de botopbouw heb je een vaste vorm in het lichaam. In de overtuigingopbouw heb je een vaste vorm of vaste structuur in het denken. Dus dan zie je dat reflexen zijn eigenlijk de tegenhanger van onze botten. En een hele hoop mensen die zie je gedragingen vertonen die vanuit reflexgedrag komen. Die hebben ooit eens een keer iets bedacht en vanaf dat moment bepalen hun reflexen wat daar gebeurt. Hun overtuiging bepaalt wat er gebeurt. En dat is ook het verschil tussen religies en kerken. Religies proberen mensen te helpen om een vrije keuze goed te kunnen gebruiken. En kerken bieden mensen als het ware een fixatie van hun overtuigingen. Dat is de tegenhanger daarvan. In onze interactie met onze omgeving hebben we altijd met die twee te maken. Dus we komen in onze omgeving altijd die spiegeling tegen. En als je dan weer binnenin ons kijkt, dan zie je dat zoals onze cellen botten kunnen maken, kunnen die cellen die botten ook weer afbreken. Op dezelfde manier als wij overtuigingen kunnen maken, kunnen onze overtuigingen ook afbreken. Op dezelfde manier dat we in ons gedrag reflexen hebben, kunnen die reflexen ook weer afbreken. Maar elke keer als we dan die overgang hebben tussen die vrije keuze, hè, dat punt van vrije keuze, naar die driedimensionale structuur van bot, reflex, overtuiging, dan moeten we dus zien dat in die overgang tussen de bot, de reflex en de overtuiging aan de ene kant, en dat punt van vrije keuze aan de andere kant, we te maken hebben met precies diezelfde stappen van opbouw en afbraak, als we zien in die cel die van materie naar moleculen, naar atomen, naar vrije keuze faseruimte gaat. Dus in de afbraak van de moleculen, van de botten, moeten dus eerst de fysiologie weer aanzetten. Dan moeten die regulatie weer aanzetten. En dan moeten we die keuze weer kunnen veranderen. Dus van een overtuiging moet je terug kunnen gaan naar het feit, laat ik het even expliciet noemen, vanuit een reflex, vast gedrag, moet je zien dat die reflex bestaat daar omdat je een overtuiging hebt. Die overtuiging die hou je intern vast als een soort fysiologisch proces, omdat je een besluit genomen hebt. Dat besluit is als een soort elektromagnetische schakel, waardoor je een schakeling hebt omgezet de ene kant op de andere kant op, omdat je daarvoor de vrije keuze had. Dus voor het ontmantelen van een reflex moet je dus terug naar de overtuiging, terug naar het besluit, terug naar de vrije keuze. Dat proces is niet alleen dat van celdeling, maar ook dat van seksualiteit. Dus vandaar dat een hele hoop culturen zeggen van ja, je moet die seksualiteit goed beleven, want dan krijg je automatisch dat jouw relatie tussen je anatomische structuur teruggebracht wordt naar dat elektromagnetische bewustzijnsniveau. Anders bewoord, als mensen meer seksualiteit hebben, dan zitten ze meer met orgasmebeleving. En dat houdt in dat het fysieke contact van de seksualiteit via dat fysiologische proces en die elektromagnetische neurocrine interactie overgegaan is naar het orgasme in het bewustzijn. Dus dat je als het ware meer bewustzijn activeert in het lichaam. Dus hoe meer mensen dat orgasme beleven, hoe meer ze zelf bewust worden, maar ook universeel bewust worden. Dat is ook de kern van het werk van Wilhelm Reich. Dat mensen die hun seksualiteit vrij kunnen beleven, die worden ook vanzelf zelfstandig en soeverein. Autonoom, soeverein, zelfstandig. Overigens is dat ook waarom Wilhelm Reich vervolgd werd en in een gevangenis in feite gedood werd, doordat hij niet verzorgd werd. Dus het verhaal van interactie speelt zich af in het individu. Maar de interactie speelt zichzelf nog nooit in het individu. De interactie speelt zich af niet in twee individuen of in jou en de omgeving. Maar de interactie speelt zich af op het scherp van de snede. Waarvan Mohammed ook zei, de grens tussen hemel en hel is het scherp van de snede. Dus de grens tussen leven en dood is in die interactie, die zo klein is als dat nulpunt van die cel, in die celkerndeling. En dus dat is waarom de interactie zo moeilijk te beschrijven is, want die speelt zich dus af in die faseruimte. We kunnen ermee omgaan vanuit de besluiten die we nemen, maar in interactie met de omgeving is dat tweezijdig. De fysieke omgeving zal geen besluit nemen, maar een levend wezen zal wel een besluit nemen. En wanneer je ziet dat je dan vanuit dat besluit op een overtuiging komt, de fysieke wereld die zal geen overtuiging hebben, maar levend wezen zal wel een overtuiging hebben. Dus de vraag dan is, is het besluit wat jij nam en wat de ander nam, is dat hetzelfde besluit? Werken jullie samen? Of is jouw besluit voor iedereen bedoeld en het besluit van de ander alleen maar voor zichzelf bedoeld? En dat is de basis onderscheiding tussen criminaliteit of vreedzaamheid. In vreedzaamheid zijn die besluiten wederkerig. In criminaliteit is er geen wederkerigheid in de besluitvorming. Dus in vreedzaamheid wordt de keuzevrijheid van de ander erkend. In criminaliteit wordt de keuzevrijheid van de ander niet erkend. En dat is waar je dan op basis van die interactie op het vierde niveau kan zien. Je hebt een vrije keuze, dat deel je met de ander. Je hebt een besluit genomen, de vraag is of de ander dat deelt. Je komt uit op een overtuiging. De vraag is of de ander een andere overtuiging heeft. Dus is dat proces van jouw overtuiging in jou gespiegeld in dat overtuigingsproces in de ander? Of is het een ander proces? Zit je in dezelfde orgaancyclus te werken in jouw lichaam? Of zit je met gescheiden orgaancycli te werken? Zijn jullie verlenging van elkaar? Of complementeren jullie elkaar door de verschillen? En dat komt dan naar het vierde niveau, dat je vanuit de vrije keuze, naar het besluit, naar de overtuiging, naar de reflex komt. Dus in de interactie ontstaat dan een gedrag. Maar is dat gedrag een verlenging van wat je samen doet? Of is dat gedrag in feite nog steeds ontkoppeld en jij doet jouw ding, de ander doet een ander ding, maar het is geen gemeenschappelijk ding? En dat is terugkomen naar de puberteit en seksualiteit en het orgasme. Wat er natuurlijk als het ware vanzelf ontstaat, wanneer mannen en vrouwen voldoende vaak seks hebben, en wanneer mannen en vrouwen voldoende vaak orgasme hebben, en wanneer mannen en vrouwen dan samen een zwangerschap teweeg brengen, dan ontstaat daardoor vanuit man en vrouw een nieuwe mens. Dus dat zie je waar die koppeling tussen mens en mensheid ontstaat. En in die nieuwe mens, dat is dan een baby, later wordt dat pas een jongetje of een meisje, en dan veel later pas in de puberteit split dat uit in man en vrouw. Dan zie je dat die baby is een mens. Het jongetje of een meisje is een mens, maar wat meer mannelijk of wat meer vrouwelijk. En pas na de puberteit wordt dat expliciet mannelijk en vrouwelijk. Maar in de puberteit zie je dus dat de man en de vrouw die kunnen dan samen een kind hebben. En een kind is de tegenhanger van de mensheid. En dan zie je dat de man en de vrouw niet meer naar hun eigen doelen werken, maar dat ze een gemeenschappelijk doel hebben. En als zij allebei dat gemeenschappelijke doel als celtramas thema hebben, dan zitten ze in feite ook niet alleen voor de baby te zorgen, maar ook voor de mensheid te zorgen. Dat is waarom een rabbi getrouwd moet zijn, kinderen gehad moet hebben voordat hij rabbi kan worden. Andere culturen hebben dat ook. Je moet dus zien dat in het verzorgen van een baby je in feite voor de mensheid verzorging biedt. En dan zie je dus ook dat die interactie als het ware twee polen heeft. De ene kant is als het ware jouw kant, zegt de mannelijke kant. De andere kant is de receptieve kant van de omgeving, zegt de vrouwelijke kant. Maar op de grens zelf, dat is waar de interactie zich afspeelt. Via dat subatomaire proces van die nulpuntsomkering in de faseruimte. Dus de interactie tussen mensen speelt zich af in die grens tussen de twee. Op die grens ontstaat dan de baby. Vanuit die grens ontstaat dan die baby. En die baby die kan je dus ook opvatten als de sperm van de man, de sperm van de vrouw, die komen dan bij elkaar en die maken een nieuwe cel. Dus dat is waar die interactie dan heel specifiek vastgelegd wordt. En dat je dan ook ziet dat die polariteit, die complementariteit tussen man en vrouw, die leidt dan tot dat nieuwe gegeven, dat nieuwe element, dat nieuwe triggerpunt, dat nieuwe nulpunt. En als het goed is, blijft dat dan de spil van het contact tussen man en vrouw. Dat ze, de een staat aan de ene kant, de ander staat aan de andere kant, maar ze vinden elkaar altijd in dat kind dat eruit ontstaan is. Dus dan in die zin kan je zien dat het kind is het vergelijkteken, het is gelijkteken tussen de balans tussen een man en een vrouw, maar het kind is ook, het is gelijkteken, het balansteken tussen de ene en de ander. En in feite daarmee ook het nulpunt van de verbondenheid tussen alles en alles. En in die zin ook de personificatie van de interactie tussen de mens en de omgeving. En dat komt dan weer terug van het verhaal van de ontwikkeling van het baby. Van baby naar kind, naar puber, naar volwassene. Dat in eerste instantie is de baby, zegt net als de fysieke wereld, die kan alleen maar reflecteren wat er fysiek gebeurt. Dan weliswaar uitvergroot in honger, aandacht, voeding nodig, ontlasting, ontspanning nodig. Maar dat wordt dan in de materie niet aangegeven door een schreeuw en in de baby wel. Dus dan zie je vanuit de opgroei van baby naar kind, naar puber, naar volwassen, als het ware de tegenhanger van de overgang van de relatie tussen jouw interactie met de fysieke wereld en jouw interactie met de levende wereld. Want terwijl dat kind opgroeit, krijg je dus dat er als het ware ook een opgroei is vanuit een zeg puur fysieke respons naar een iets wat bewuste respons, naar een wat meer bewuste respons, naar een, als het goed is, volledige bewuste respons. En daar zie je dan ook die vier lagen van bewustzijn, van buitenbewust naar onbewust, naar onderbewust, naar bewust, in die interactie met de omgeving. En daarmee heb ik dan in feite het verhaal van de interactie met de omgeving klaar. De basis is dat het de spiegeling is van die celdeling, maar ook dat we dat beleven in onze eigen ontwikkeling van baby naar volwassenen.